Swammerdam.
Welkom bij Radio Swammerdam, je wekelijkse uurtje wetenschap op de radio. Mijn naam is Daniel Teunissen. Tweede presentator is vandaag Max Waterreus. Welkom.
Goedemorgen.
Vandaag is de column geschreven door Thomas Mizet en die zit ook bij ons in de studio.
Ja, leuk om hier weer te zijn.
Mooi zo. En bij ons de gast is Shivant Jagru. Welkom.
Dankjewel.
Kort gezegd ben je schrijver, onderzoeker en artiest.
Mm-hmm.
En wat gedetailleerder gezegd ben je universitair docent op de Universiteit Leiden. Yes. Bij het Instituut Bestuurskunde. En je doet onderzoek naar de politiek van duurzame transities en klimaatbeleid.
That's me.
En je schreef ook het boek Voorbij duurzaamheid op weg naar radicale ecorechtvaardigheid. En dat kwam op 5 november uit bij Walburg Pers.
Ja, ja, ja.
En ja, ik wil eigenlijk beginnen met de historisering van het begrip duurzaamheid.
Mm-hmm, mm-hmm.
Want wanneer kwam eigenlijk dat duurzaamheidsdenken op?
Ja, eigenlijk het begrip duurzaamheid begon eigenlijk nog niet als milieu of klimaat. Als milieu of klimaat betekenis. Het betekende eigenlijk altijd iets dat lang duurt. Dus duurzame investeringen of dat soort zaken. Maar pas vanaf de jaren 70, 80 zag je dat, dat er allerlei rapporten opkwamen, internationaal ook, onderzoek en studies, die aangaven dat de huidige economie eigenlijk dat die eigenlijk te veel problemen veroorzaakt voor de planeet. Grondstoffen zijn beperkt en schaars. Dus we houden het niet meer vol op deze manier. Dus die volhoudbaarheid van de economie, maar ook van de planeet, die moest eigenlijk de nadruk krijgen. Want het gingen we niet redden. Dus onze economische ontwikkeling moest eigenlijk anders worden gezien. En toen kwam echt het idee van duurzaamheid op. Want we moeten onze economie wel op de lange termijn volhoudbaar houden. Dus toen werd koppeling steeds meer gemaakt met milieuverontreiniging, met klimaatverandering en dat soort zaken. Dus je ziet dat dat in de 70, 80 jaren eigenlijk opkwam. En dat werd steeds meer een normale manier van denken in het publieke debat en in de beleidswereld vanaf de jaren 90, 2000 zou je kunnen zeggen.
Ja, precies. En in je boek Voorbij duurzaamheid richt je vooral op de beperkingen van het huidige begrip van duurzaamheid. En je gebruikt de term groene fopspeen. Wat bedoel je daar precies mee?
Ja, een beetje polemisch, maar het is ook een beetje bedoeld om kritisch te kijken naar wat het idee van duurzame ontwikkeling of duurzaamheid, duurzaam beleid, duurzame producten, waar het vandaan komt en wie daar de voordelen eigenlijk van plukt. Want je ziet dat vanaf de jaren 90 dat duurzame ontwikkeling vooral wordt gezien als iets dat people, profit en planet bij elkaar moet brengen. Dus het moet goed zijn voor de economie, het moet goed zijn voor de planeet en voor burgers, dus voor iedereen. Dus je zou zeggen, nou, halleluja. Iedereen wordt er beter van. Maar als je goed kijkt naar wat er precies gebeurt, en of bedrijven doen ook aan greenwashing, dus die misbruiken eigenlijk het begrip om de business as usual eigenlijk in stand te houden. En ook de individuele burger wordt eigenlijk verantwoordelijk gehouden om de planeet te redden. En tegelijkertijd blijft de planetaire destructie eigenlijk doorgaan. En overheden die laten dat eigenlijk oogluikend toe. Dus het idee van een groene fopspin is eigenlijk om te laten zien dat, als consumenten zijn we wel bezig, hard bezig met goede dingen op kleinschalig niveau. Maar de echte vervuilers worden niet echt aangepakt. Dus we moeten eigenlijk niet te makkelijk en te snel meegaan met de duurzaamheid. En dat is lastig, want iedereen is voor duurzaamheid. Want je bent niet tegen duurzaamheid. Je bent niet voor een fossiele industrie of voor een grijze toekomst. Je bent voor duurzaamheid, maar daardoor zien we vaak die blinde vlekken niet meer. En de onbedoelde effecten die ook allerlei vormen van ongelijkheid in stand houden.
Ja, precies. Het wordt ook een soort individueel probleem gemaakt. Dus als wij maar ons individuele leven aanpassen, en dan hoeven grote bedrijven hoeven dat niet te doen.
Ja, en dat zie je ook. Ja, je ziet het een voorbeeld, Tata Steel bijvoorbeeld, die is een enorme vervuiler. Maar die wordt lief gevraagd of ze met duurzame plannen zelf kunnen komen. En hopelijk zijn het een beetje radicale plannen als je ze lief vraagt. Maar ja, dat is natuurlijk geen echt overheidsbeleid. Echt overheidsbeleid zou zijn van we moeten de meest vervuilende activiteiten gewoon direct afbouwen. En de overheid heeft een rol richting de burgers. En tegelijkertijd wordt van burgers gevraagd om zelf wel zo duurzaam mogelijk te consumeren. En dat is goed en belangrijk, maar dat kan niet het enige zijn. Moet wat mij betreft veel fundamenteler. Mm, ja.
Ja. En je noemt het duurzaamheidsdenken ook een politiek breed gesteund machtsregime. Wat bedoel je met machtsregime?
Dat is natuurlijk... Dat is eigenlijk... De insteek daarbij is dat... Duurzaamheid vaak wordt gezien als een moreel... het moreel goede of het moreel alternatief... op het onduurzame... zeg maar groeieconomie en onduurzame producten. En daardoor denken mensen van... Oké, dat is het moreel betere. Dat is tegen de macht. En de macht is juist het macht van het grootkapitaal... en de macht van de vervuilende industrie. Daartegenover hebben we duurzaamheid en dat is het alternatief. Maar daardoor vergeten we dat duurzaamheid op allerlei manieren is verwoven en verbonden met dat machtsregime. Want als je voor duurzame visserij bent bijvoorbeeld, en dat is, ja, iedereen is daar eigenlijk voorstander van. Dan zijn de armste vissers in de wereld zijn voor duurzaamheid, voor duurzame visserij. Maar ook de CEO's van de grootste visserbedrijven in de wereld. Dus ergens moeten we veel kritischer nadenken over duurzaamheid en vooral hoe het is verbonden met allerlei grote bedrijven en met de rol van de overheid die daar eigenlijk heel passief in is geworden. Dus het is een soort nieuw machtsregime aan het worden, waarbij de rol van de staat eigenlijk de verantwoordelijkheid bij burgers legt en bij bedrijven legt. En dat is eigenlijk een vorm van neoliberale duurzaamheid, noem ik dat. Dat is ook een soort machtsregime, waarbij duurzaamheid wordt gewoon een businessmodel. Dat is eigenlijk, het wordt gewoon winstgevend ook. Banken worden ook duurzaam. Ik ben niet tegen duurzame banken per se. Zeker niet. Maar ik ben wel voor het feit dat we duurzaamheid als het morele alternatief gaan zien. En niet meer zien dat het echt op allerlei manieren is verbonden met macht. En ook naar onszelf toe. Hè. We worden ook duurzame individuen, groene consumenten. Dus ons hele radicale strijd die eronder zit, die mogen we wel uitvoeren, mogen we wel botvieren, maar wel in de supermarkt bij de biologische afdeling. Zeg maar daar zit ons. Maar en daar gebeurt iets. Weet je, daar gebeurt iets qua macht, qua internalisering van dat morele verhaal. Waardoor wij verantwoordelijk worden gehouden en we houden onszelf ook verantwoordelijk. We voelen ons schuldig, we voelen ons sociaal verantwoordelijk richting onze burgers of buren, et cetera. Ik als onderzoeker vind dat interessant. Wat gebeurt daar? Hoe kan je duurzaamheidsdenken en duurzaamheidspraktijken ook zien als onderdeel van de macht? En welke vormen zijn daarin in mogelijk? Is het nog echt een radicale vorm van verzet? De bekende denker, de Italiaanse denker Antonio Gramsci, die noemt dat een passieve revolutie. Dat deed hij al lang geleden voordat duurzaamheid echt opkwam.
Bedoelde hij?
Hij bedoelde eigenlijk met op het moment dat er echt radicale conflicten zijn, antagonismes in de meer technische term, bijvoorbeeld tussen de rol van het grote kapitaal versus het belang van de planeet. Ja, daar zit dus een fundamenteel conflict tussen. Maar op het moment dat bedrijven dat conflict gaan gebruiken en gaan inzetten in een businessmodel en daar gewoon meer geld van kunnen verdienen, ja, dan is het natuurlijk, ja, er verandert van alles. Het is wel echt een transformatie. Maar als dat bijvoorbeeld een groene groeimodel wordt, wat je nu heel erg veel ziet opkomen, ja, dan is dat wel revolutionair, maar wel heel passief. Want de dingen veranderen wel, maar wel op een manier waardoor het niet echt verandert. Dus daar wijst mijn boek ook een beetje op hoe macht als het ware, of hoe duurzaamheid onderdeel wordt van de macht en wordt als het ware wordt ingewoven in hoe wij momenteel onze economie hebben georganiseerd.
Ja, kapitalisme heeft daar wel de neiging van om dat tegenbewegingen te incorporeren in het systeem.
Ja, er zijn allerlei historische voorbeelden van Che Guevara t-shirts, weet je. Of ik had een keer een voorbeeld voorbij zien komen van een... van een Che Guevara ijsje volgens mij. En dan stond er bij de toelichting van dat het ijsje een soort van sandwich ijsje, en dat je het kan opeten, en dat de revolutie die komt terug in het kraken van de chocola of zo, weet je. En zo zijn bedrijven. Die zijn gewoon slim geeft geen ongelijk, want dat is gewoon wat bedrijven doen. Ze hebben aandeelhouders, er zit een bepaalde winstincentive in. Mm. En die doen met duurzaamheid ook hetzelfde, namelijk hoe kunnen wij hier een business van maken? En dat zie je natuurlijk met de shift van fossiele auto's naar elektrische auto's, de opkomst van allerlei duurzame technologie, de opkomst van allerlei biologische producten. Dat zijn belangrijke revolutionaire veranderingen, maar wel binnen die bestaande orde. Dus
ja,
daarom zeg ik ook dat het kapitalisme eigenlijk, het industrieel kapitalisme is steeds meer aan het vergroenen. En dat noem ik groen kapitalisme eigenlijk. Dus je ziet dat eigenlijk het kapitalisme heel creatief inderdaad omgaat met die tegenstellingen.
Ja. En is dat per se iets slechts? Of?
Nou, niet, goed of slecht ben ik niet echt. Die termen gebruik ik niet echt, maar als onderzoeker wil ik dat kritisch analyseren. En ik wil laten zien dat er ook negatieve effecten van, negatief als in, slecht. Het heeft negatieve impact, omdat bijvoorbeeld niet iedereen mee kan gaan met die transitie. Niet iedereen heeft het geld voor een elektrische auto, voor zonnepanelen of voor een warmtepomp. Niet iedereen heeft trouwens een koophuis waar je dat voor kan kopen. En als je kijkt naar die hele industrie, bijvoorbeeld in de duurzame energietransitie, er zijn allerlei materiaalstromen internationaal en handel die ook elders op de wereld allerlei mensenrechten en arbeidsrechten op het spel zet. Dus het heeft absoluut wel negatieve impact, zowel sociaal qua ongelijkheid, maar ook economisch en internationaal. Dus we moeten ons, mijn onderzoek gaat echt over een kritisch licht werpen op de donkere zijde, zeg maar de duistere kanten die het morele appel van duurzaamheid ook heeft.
Ja, precies. Ik wil naar een muzieknummer gaan luisteren.
Nou goed.
Want in ons vorige gesprek zei je dat dit nummer, het nummer is Aerials van The System of Down, dat het ook een beetje over de relatie met de natuur gaat.
Mm-hmm, mm-hmm.
Zou je dat nog kunnen uitleggen?
Ja, System of Down is een van mijn favoriete metalbands, omdat ze zulke creatieve dingen doen en allerlei contrasten inbouwen in hun muziek. Maar ook omdat ze de teksten die ze hebben zijn ook heel, heel punchy, weet je, heel sterk. En in dit lied gaat het ook over onze relatie eigenlijk, zoals ik het lees, zoals ik het hoor, onze relatie met het water. We zijn eigenlijk ook een soort onderdeel van ecologie, van de planeet. Als je zeg maar we zijn eigenlijk ook verbonden met de rivier, maar we zien dat niet. We willen dat niet zien. Op het moment dat we dat wel gaan zien, gaan we ons heel anders verhouden tot elkaar, maar ook tot een rivier of tot allerlei ecosystemen om ons heen. En dat is wat System of a Down heel mooi kan doen met de muziek. Wat is dat kunstenaars veel beter kunnen doen dan onderzoekers.
Goed. Goed, laten we ernaar luisteren.
Thank you.
welkom terug. Ik wil het even hebben over het begrip natuur en daarna naar oplossing gaan. Wat kunnen we ervoor in de plaats stellen? Je had een stuk in de Groene Amsterdammer waarin je schreef over de koloniale constructie van het idee van de natuur.
Mm-hmm.
Je schrijft, je quote, de geschiedenis van natuurbeleid is altijd gedomineerd door witte mannelijke experts. Alles wat woekert en niet past binnen de maakbare orde moest worden beheerst met hekken en Excel sheets. Kan je daar iets over vertellen hoe de natuur als begrip een koloniale constructie is?
Ja, ja zeker. Historisch is eigenlijk het idee van natuur eigenlijk altijd geweest van iets van daarbuiten wat we nog niet, wat een object is, wat geen ziel heeft, wat geen intrinsieke waarde heeft. En intrinsieke waarde was iets wat wel een ziel had, vaak christelijk of modern en westers. Ook mannelijk overigens. En wit. Dus wie tot die mensheid hoort was altijd een heel specifieke, slice van de hele mensheid. En alles dat niet had, was een object, was nog niet menselijk of had dat niet. En alles viel dan onder de categorie van natuur. Een bos, een rivier, een zee. Dus de zee bijvoorbeeld moest navigeerbaar worden gemaakt. Bepaalde routes, zeeroutes moesten navigeerbaar worden. Dus het moet beheersbaar, zeg maar, worden gemaakt. En hetzelfde geldt voor hele landschappen, ecosystemen. Die waren eigenlijk, die moesten gecultiveerd worden. Dus die moeten tot cultuur gemaakt worden. Maar die hadden intrinsiek eigenlijk niet zoveel waarde. Dus daarom was het ook niet. Daarom was het ook gelegitimeerd voor westerse kolonisten om hele bossen en ecosystemen in de zogenaamde nieuwe wereld met de grond gelijk te maken. En daar plantages op te plaatsen voor katoen of voor suiker, riet, et cetera. Dus je ziet niet dat alleen de natuur een soort van object wordt, maar voor grondstoffen, maar ook bepaalde mensen, dus inheemse gemeenschappen bijvoorbeeld, die worden ook tot natuur gemaakt. Zelfs tot kort geleden waren ook vrouwen eigenlijk, die hadden nog niet dezelfde status als die witte mannen. Die hadden ook nog niet stemrecht, zeg maar. Dus die behoorden ook tot, die stonden ook dichter bij de natuur, zeg maar, weet je. Dus dat begrip van natuur is eigenlijk een heel koloniaal construct, omdat daar een deel van de wereld wordt geobjectiveerd, wordt buiten ons geplaatst en daar kunnen we dan al van alles uithalen. En dat zie je ook, een mooi voorbeeld haak je misschien met het liedje van System of a Down is de rivier. De rivier is eigenlijk, die wordt buiten ons geplaatst en daar kunnen we dan bijvoorbeeld elektrische kunnen we damconstructies bouwen om elektriciteit te genereren. Mooi, interessant zou je kunnen zeggen. Maar een voorbeeld in Canada bijvoorbeeld is dat daar ook in de Makpie-rivier aan de oostkust een beetje, dat daar inheemse gemeenschappen wonen, al eeuwenlang, heel lang, die onderdeel zijn van van de rivier en de omgeving daarvan. Dus de rivier voor die gemeenschap, die is eigenlijk een familielid die verbindt hun huidige leven met het leven van hun voorouders. En het heeft bijna een soort van heilige status. De rivier zorgt voor leven. Het is eigenlijk alles veel meer dan alleen maar een rivier waar je elektriciteit uit kan halen voor onze energietransitie. Mm. En de Canadese staat die ging allerlei dammen bouwen decennia lang. Maar dat doen ze dus. Daarmee doorbreken ze eigenlijk die manier van kijken en die manier van relateren tot die rivier. Dus het zien van de natuur als iets wat je kan, waar je iets uit kan halen, maar ook als een soort prullenbak waar je ook dingen in kan dumpen en kan vergiftigen en kan verontreinigen. Zonder dat daar iets, dat een probleem is. Dat heeft heel veel te maken met die koloniale geschiedenis. En daar moeten we eigenlijk vanaf. Dat zorgt echt voor heel veel geweld in het leven dat om ons heen is.
Hmm.
Ja, dus we plaatsen het buiten ons met hekjes, met Excel sheets, met kadertjes. En dan of we halen er iets uit en het moet renderen. Of we gaan het proberen te beschermen. Een soort van een pure nostalgisch beeld. Wat ook een koloniale geschiedenis heeft. Hmm. En in geen enkel geval gaan we een gelijke relatie aan. Met dat web van het leven waar we eigenlijk altijd onderdeel van zijn.
Ja, dus in het geval van de rivier moeten we de rivier als een soort subject zien. Dus bijna als een soort rechtspersoon die meedoet en meepraat aan tafel.
Ja. Ja, nog voordat het een rechtspersoon is. Want dat is ook weer een liberaal juridisch idee. Maar nog voordat het een rechtspersoon is, moeten we allereerst erkennen dat we onderdeel zijn van hetzelfde web van het leven. En zonder water, bijvoorbeeld, we bestaan grotendeels uit water. De planeet bestaat grotendeels uit water. Als wij niet erkennen dat wij eigenlijk een soort dankbaarheid moeten hebben richting zo'n rivier. Dan als we dat niet hebben, dan gaan we het al snel buiten ons plaatsen. En het erkennen daarvan, dat zie je op allerlei plekken. Het erkennen van rivieren of bossen als rechtspersonen. Dat is een stap, een manier om wat meer recht te doen aan die soort van eerlijke relatie die we eigenlijk met elkaar aangaan. En in Nederland gebeurt dat ook. Je hebt zoiets als de Maas in de wet. Zeg ik het goed? Ja, zoiets. Volgens mij, het was een hele mooie... Ja, Maas in de wet heet volgens mij het initiatief om te proberen de Maas rechten te geven. Want die wordt enorm vervuild. Die wordt gezien als het grote prullenbak door de industrie. De overheid doet daar niet heel veel aan, heeft daar niet heel veel aan gedaan lange tijd. Kunnen die rechten niet aan een rivier geven, net zoals wij rechten hebben als personen? En wat nou als we kunnen zeggen van de Maas heeft het recht om niet vervuild te worden. En die moet vrij zijn van vervuiling en van vernieling. En die moet vrij kunnen stromen en kunnen groeien, meanderen. Als je dat zegt, ja dan... Als je het juridisch ook zegt, dan moet je bedrijven ook aanspreken die wel vervuilen. Dan heb je ook een juridisch instrument, zeg maar, in de handen. Dus dat is wel een manier om een beetje recht te doen, zeg maar, aan het subject maken van de rivier. En daar ging het lied van System of a Down eigenlijk ook over. Die zei eigenlijk, wij zijn verbonden altijd met zo'n rivier. We're one with the river. En one again after the fall. Dus in een waterval. Dus we zijn voor en na zo'n waterval zijn we altijd al verbonden geweest. Op een ander punt zeggen ze dan van... we drink from the river, but then again we turn around and pull up our walls. Dus dan trekken we weer die muur op en dan zeggen we van... nee, we drinken wel van de rivier en we zijn ervan afhankelijk. Schoon drinkwater, schone lucht. Maar daarna gaan we verder en doen we alsof er niks aan de hand is. En dan trekken we weer die muur op. Dan worden we weer een consument. En dan gaan we weer in onze 9-tot-5 bubbel en door.
Ja, het is om te gebruiken voor ons. En dan...
Precies. En dat is een hele extractieve relatie. Het nemen. En dat heeft een lange koloniale geschiedenis.
Hmm. En in je boek pleit je voor een radicale eco-rechtvaardigheid. Die stel je over tegen dat westerse duurzaamheidsdenken.
Mm-hmm.
Hoe verschilt dat precies van... ons gangbare milieubeleid nu?
Ja, ik denk dat het belangrijkste verschil zit hem in dat ik met eco-rechtvaardigheid in plaats van duurzaamheid, dat het startpunt eigenlijk is onrecht. Je probeert onrecht aan te kaarten. En of dat nou ecologisch onrecht is, dat kan door milieuvervuiling zijn, het is oneerlijk dat het milieu wordt vervuild, het is oneerlijk dat rond Tata Steel dat er zoveel mensen last hebben van al die vervuiling. Dat is oneerlijk. Het is ook oneerlijk dat door alle klimaatdestructie dat daar mensen elders op de wereld die op kleine eilanden wonen, dat die als eerst worden geraakt en het hardst worden geraakt. Terwijl notabene zij het minst hebben bijgedragen aan de hele klimaatcrisis. Dat is ook oneerlijk. Dus al die vormen van onrecht die probeer ik als uitgangspunt te nemen. En de vraag te stellen van wie is daarvoor verantwoordelijk en kunnen we ervoor zorgen dat onrecht wordt stopgezet, wordt afgebouwd en dat we daar onze energie op zetten. Dus dan moeten we andere vragen stellen aan de politiek, moet een andere soort economie eigenlijk voorstaan. Niet een economie die alleen maar voor groene groei is of voor meer groei of hetzelfde systeem eigenlijk in stand houdt. En dat is een ander uitgangspunt dan duurzaamheid. Omdat bij duurzaamheid gaat het heel erg over het, ja, dan is groene groei en het naast elkaar zetten van economische winst en milieuwinst. Ja, dat moet dan happy clappy naast elkaar bestaan. Maar in de praktijk zien we dat dat helemaal geen happy clappy formule is. Dat dat juist ook tot onrecht kan leiden.
Ja, precies. Ik zou eigenlijk naar de column toe willen gaan.
Dat kan zeker.
Ja? Oké, okay, goed.
Ik heb dus een column geschreven. Ik ben benieuwd wat je daarvan vindt. In de gemeente Haarlem, waar ik voor werk, is afgelopen herfst een referendum gehouden over parkeren. De stelling, willen jullie wel of niet in de hele stad betaald parkeren? Met betaald parkeren zijn er minder auto's in de stad en kunnen we ontelbaar veel nieuwe duurzame dingen doen. Eindelijk ruimte voor meer groen, nieuwe ruimte voor speeltoestellen, voor kinderen. Er kan zelfs gebouwd worden in deze ongekende huizencrisis. De tijd van alles voor de auto is voorbij, op naar een duurzame toekomst. Uitslag, meer dan 80% van de stem is tegen. Ik ga toch niet betalen voor iets wat nu gratis is? En die duurzame doelen? Ja, hallo, ik rijd toch al elektrisch? Bam, alle plannen de prullenbak in. Aan de andere kant van de wereld worden deze mineralen die nodig zijn voor die elektrische auto's uit de grond gehaald. Zoals in Congo. Ook hier is soms veel kritiek op de machthebbers of de bedrijven die zomaar de besluiten nemen. Maar mist de bevolking de instrumenten om deze plannen dan ook een halt toe te roepen? Congo lijdt onder de grondstoffenwinning. Het milieu wordt verontreinigd, het geld blijft nauwelijks in eigen land achter en tegen alle mooie beloftes in worden er toch kinderen de mijn ingestuurd. En heb je eindelijk een van die felbegeerde banen? Want ja, een gevaarlijke kutbaan blijft beter dan geen baan, toch? Ja, dan kan je ervan uitgaan dat je levensverwachting flink afneemt. Oh, en als kerst op de taart is er momenteel een oorlog gaande in het land en die heeft ook wel een en ander met die grondstoffen te maken. Hoe grimmig dit alles ook is, we hebben de grondstoffen nodig. Zeker om nieuwe, duurzame dingen te maken. Duurzamere telefoons bijvoorbeeld. En niet alleen voor onszelf, nee, er zijn ook grondstoffen nodig om hen van telefoons te voorzien. Gemiddeld genomen heeft een Amerikaan 3 keer zoveel telefoonaansluitingen per persoon als de gemiddelde Congolees. Ja, wij hebben meer grondstoffen nodig om hen van nieuwe producten te zien. En ja, van die grondstoffen komt momenteel maar weinig terug in eigen land. Maar dat is marktwerking, daar kunnen wij niet zoveel aan doen. En voor een duurzame toekomst hebben we die dingen nou eenmaal echt nodig. Er is geen alternatief. Sterker nog, arme landen zoals Congo krijgen onevenredig harde klappen te verduren door klimaatverandering. Zei Chival net ook al. Nog een stuk harder dan bijvoorbeeld Nederland. En als wij klimaatverandering tegen kunnen houden en daarmee de klimaatpijn kunnen verzachten, moeten we dan eigenlijk niet voor hen die duurzame grondstoffen uit de aarde bevrijden? Ja, zo, dat komt die grote bedrijven, corrupte politici en onze gewetens wel heel goed uit. En wat zien we in de stad waar ik werk? Het parkeerplan is met het referendum weggestemd, maar het plan waar al jaren aan is gewerkt, met al die mooie groene duurzame initiatieven, dat wordt niet zomaar weggegooid. Het wordt nu langzamer ingevoerd dan eerst, maar betaald parkeren, dat komt er wel. De plannen van de toekomst laten zich niet opzij zetten. Net zoals in de mijnen. De machthebbers zullen er altijd voor inzetten dat hun plannen wel ten uitvoer worden gebracht. De trein van de duurzame toekomst is niet te stoppen.
Bedankt, Thomas.
Mooi.
Ja, dankjewel. Ja. Ik vond hem toch nog best, volgens mij best in lijn met een paar dingen die je hebt gezegd ook vandaag.
Zeker. Ja, het doet me een beetje denken aan het boek van Mark Fisher over capitalist realism. En die zegt eigenlijk dat het kapitalisme is als de, in mij geworden, als de lucht die we inademen. We zien het niet meer, zeg maar. We kunnen er niet meer omheen. Het is er gewoon. Net zoals je the fish cannot see the water. Het is gewoon hoe het is. Dat lijkt ook een beetje met de duurzaamheidsterrein. Die dendert door. Dat zie je ook in Europa. Dat die groene groeiagenda die gaat, wordt gewoon uitgerold. Linksom of rechtsom. En welk spoor van verdeling dat trekt. Zwa. Betaald parkeren. Dat is ook een microcosmos waarvan alles en nog wat bij elkaar komt. Maar wat ik interessant vind is dat het ook in hoeverre bij betaald parkeren dat er ook rekening wordt gehouden met inkomensverschillen of vermogensverschillen. Ik weet, volgens mij is er in een van de Scandinavische landen is er inkomens of vermogensafhankelijke verschil als je een parkeerboete hebt. gekregen. Dus als je rijk bent en je krijgt een boete voor verkeerd parkeren of voor een verkeersovertreding, dan moet je verhoudingsgewijs iets meer betalen dan degene die met een laag inkomen. Dus dat is ook niet heel gek. Want als je meer vermogen hebt en meer middelen hebt, dan heb je meer, kan je het meer betalen. Maar als je ervan uitgaat dat iedereen evenveel heeft, dan raakt het de mensen met het laagste inkomen, raakt het juist het hardst. En dat zie je met betaald parkeren. Eigenlijk zie je dat eigenlijk ook, niet alleen qua geld, maar ook qua, qua mobiliteit. Dat mensen dan maar elders gaan parkeren. En ik bedoel, dat is natuurlijk het idee van een autovrije en autoluwe zones in een stad. Maar als je niet aandacht hebt voor een goede publieke betaalbare, liefst gratis, openbaar vervoer systeem, vooral voor de laagste inkomensgroepen, ja, dan krijg je altijd die backlash. En dat is logisch. Dus dat die vorm van onrecht of oneerlijkheid, die moet je ook wel een plek geven. Ik ben benieuwd hoe dat daar bij een gemeente als waar jij verwerkt, wat voor gesprekken jullie daar ook over hebben.
Ja, die is dus best ingewikkeld. Mm-hmm. En er zijn heel veel plannen. En er is ook heel veel overlast van de hoeveelheid aan auto's. Maar dus, het is toch dat maatwerk dat je noemt, is lastig te maken. Dus volgens mij is er een plan is, alle huishoudens kunnen 2 parkeervergunningen krijgen.
Oh, ja.
Maar ja, zeker in een huizencrisis, hoeveel mensen kunnen er wonen in een huis? Studentenhuizen dan misschien zullen niet heel erg aanwezig zijn in Haarlem of heel veel auto's hebben. Ja. Maar ja, dat maatwerk is heel lastig. En dan krijg je uiteindelijk toch inderdaad dat de mensen die daar de sterkste schouders dragen, niet de zwaarste lasten.
Ja, dat is een beetje ook het perverse met prijsprikkels of met prijsbeleid. Ja, degene die het al kunnen betalen, die betalen gewoon dan maar die boete of dan maar iets meer parkeergeld. En dat zie je met heel veel duurzame producten overigens ook. Ja, die betalen dan maar iets meer voor biologische producten. Of als ze naar de gezonde biologische natuurwinkel gaan, ja, dan hebben ze het geld om wat gezonder te kopen. En juist de lage inkomensgroepen, die hebben juist het meest voordeel, maar baat bij gezonde, betaalbare, duurzame voeding. En notabene, die groep wordt dan vaak buitengesloten, omdat we het zien als iets van de markt, wat een individuele vrije keuze is. En niet als een publieke kwestie. Terwijl de gezondheidskloof in Nederland heel groot is. En gemiddeld, volgens mij had CBS dat laatst ook gerapporteerd, dat er gemiddeld, dat de rijkste inkomens gemiddeld 8 jaar langer leven dan de laagste inkomensgroepen in Nederland. Dat is natuurlijk tenenkrommend en schandalig. Maar daar moeten we ons beleid ook op richten. Bewust zijn van die klassenverschillen. En er zijn ook klassenverschillen. En daar moeten we eigenlijk ons meer van bewust zijn. En ook daar beter het publieke belang van inzien.
Ja, waar ik dan wel echt heel benieuwd naar ben. En dit vind ik echt een centraal thema. Maar moeten we niet toch die duurzaamheid, dat raakt ook uiteindelijk toekomstige generaties heel erg. Moeten we niet alles op alles zetten? En gaan er dan niet mensen in de mangel verstrekt raken? Ik snap dat het oneerlijk is dat sommige mensen harder worden geraakt. Maar ik denk dat uiteindelijk is de mensen die echt het hard worden geraakt, die worden nog geboren. Of die zitten nu ergens in de buik. Ja, daar worstel ik dan toch wel mee. Moeten we niet toch alles op alles zetten en accepteren dat daar slachtoffers onder vallen?
Ja, ik denk vanuit duurzaamheidsdenken gezien is dat vaak het narratief. Want we moeten zo snel mogelijk, want de crisis komt eraan. Maar vanuit mijn eco-rechtvaardigheidsperspectief is die crisis is er al lang, zeg maar. En er worden nu al mensen geraakt. Er zijn nu al klimaatvluchtelingen die worden gemaakt. En natuurlijk zullen er altijd winnaars en verliezers zijn. Maar je kan grofweg 2 dingen doen. 1 is enorm investeren in innovaties, in nieuwe technologieën, in nieuwe biologische producten. En hopen dat de markt dat dan aanbiedt. En dan hopen dat op den duur zo goedkoop mogelijk wordt als er genoeg massa ontstaat. Dat is een beetje de agenda die we nu hebben. Maar je kan ook ervoor zorgen als overheid dat je enorm inzet op het afbouwen van vervuilende industrie. Het ondersteunen van de meest kwetsbare groepen. En ook de vraag durven stellen van oké, hebben we wel allemaal 2 auto's nodig? Hebben we wel allemaal het hele jaar door tropische vruchten nodig in de supermarkt? Is dat wel een logische keus. En weet je, er worden elke avond ook bloemen geshipped, volgens mij vanuit Afrika naar Nederland. En elke dag is er dus een vliegtuig die alleen maar bloemen komt brengen. Dat is natuurlijk ook heel vreemd dat wij dat soort constructies nog in stand houden. Dus wat mij betreft kan je, ja, we kunnen die duurzaamheidstrein kunnen niet stoppen, maar we kunnen of linksom met die trein, en dat is de groene groei, het groene groei narratief, of we kunnen rechtsom, nou, laat ik dat andersom doen, of we gaan naar rechts en dat is de groene groei agenda, of we gaan naar links en nog een stukje meer naar links, dat is meer de eco-rechtvaardige agenda, en dat is eigenlijk ook in lijn met veel van die waarden. De planeet beschermen, dus de meest kwetsbare sociale groepen beschermen, en doe dat tegelijkertijd. Dus het is niet ja of nee, het is welke route kiezen we. En ik pleit voor een eco-rechtvaardige route.
Ja, welke rol zie jij voor wetenschappers of beleidsmakers, zodat we op die route, meer naar die route gaan?
Ja, volgens mij kan iedereen daar een rol in spelen. Dus ook kunstenaars, architecten, radiomakers, beleidsmakers en wetenschappers. En ik denk dat vooral de rol van wetenschappers en beleidsmakers denk tweeledig is. Eén is ongezellig durven zijn. Ongezellig durven zijn als je in een overheidsorganisatie werkt en je hebt het idee of het vermoeden of het bewijs dat dit een bepaald project of beleidsmaatregel eigenlijk oneerlijk is of niet. Niet voor iedereen werkt, moet je dat agenderen. Wetenschappers moeten dat eigenlijk ook doen, wat mij betreft. Ook kritischer nadenken over de rol van kennis en welke kennis ze produceren. Met wie werk je samen, met welke organisaties, met welke bedrijven. Hoe wordt je expertise gebruikt, ingezet. Dat is ongezellig durven zijn als je merkt dat niet ethisch is, relaties met de fossiele industrie bijvoorbeeld. En twee is nadenken over de eco-rechtvaardige opties. En nadenken over, dus in mijn boek heb ik het ook over vluchtroutes. Heb ik het ook over alternatieven, zonder dat ik een checklist heb van oké, dit moet je dan doen. Ik kan wel een paar bedenken, maar het gaat juist om samenwerken. Dus echt juist dat wetenschappers bijvoorbeeld moeten veel meer samenwerken met burgers en burgerinitiatieven. Ook veel meer samenwerken met initiatieven bijvoorbeeld rond Maas et Wet. Dat soort initiatieven zorgen voor hele andere gesprekken. Als je de rivier als rechtspersoon ziet of als inherente waardevol, ga je anders nadenken over milieuexpertise en over de rol van vervuilende industrie. En dat moet je niet alleen doen vanuit je ivoren toren of zo. Maar dat moet je doen samen met andere initiatieven en burgerinitiatieven. Zodanig dat je een bredere kritische massa kan organiseren. Dus het gaat wat mij betreft heel erg over het verbreden eigenlijk van die bottom-up initiatieven of die lokale initiatieven. Dus er moet eigenlijk verbinding ontstaan tussen de instituties en mensen die in de instituties zitten die daar wel oog voor hebben of die daar open voor staan. En aan de andere kant mensen die al daarmee bezig zijn. Burgerinitiatieven of lokale initiatieven.
Ja, ik wil eigenlijk naar zo'n burgerinitiatief luisteren. Mm-hmm. Dit is een fragment waarin we Rutger Henneman horen. Mm-hmm. En hij heeft een wijktuin. Laten we er even naar luisteren.
Hoeveel zitten erin? Tel ze maar eens even.
4.
Als we nou 200 van deze pultjes plukken, hoeveel ertjes hebben we dan? En er zitten overal ongeveer 5 in. 5 keer 200. En, nou, wat ook heel erg leuk is dat je met die kinderen ook weer vervolgens ouders bereikt. Oh, lekker man. Hey, en gefeliciteerd man.
Dank je wel.
Wat een geluk dat we ouders zijn die via hun kinderen ons koffie komen brengen. Ja, dat vind ik super leuk. En wij, dus laatst is er een kindje geboren. Ja, wij vinden het dan te gek om een hele grote zak met aardappelen, courgettes als een soort cadeautje aan hun mee te geven. Dus je krijgt een hele, hele leuke dynamiek.
Is het dan een goed voorbeeld voor hoe zo'n burgerinitiatief een rol kan spelen?
Ja, zeker. Ik denk dat dit het voorbeeld van Rutger Henneman en wat hij doet in Rotterdam. Ik ben hier in Amsterdam, ik weet het, maar ik zeg het toch even. Ja. Het initiatief wat hij heeft of waarmee hij samenwerkt, die vredestuinen zijn dat. Dat is echt hoe je laat ik zeggen, groen kan doen, maar dan niet in de hobby-sfeer. Dus hij probeert ook echt stukken tuin samen met de gemeenschap, met de buurt, met mensen die daar wonen, bewoners, te cultiveren, samen te planten, onkruid te wieden, te composteren. En dat ook met de nieuwe generatie doet. Zodat de nieuwe generatie niet denkt van, melk komt uit de supermarkt. Of tomaten komen uit de supermarkt. Maar dat ze weten hoe voedsel gemaakt wordt, ontstaat. En welke hoe je relaties in een grote stad als Rotterdam, maar dat kan net zo goed Amsterdam zijn. Hoe je die relaties ook met de grond kan bestendigen en versterken. Dus dan ontstaan de generaties met elkaar en de planeet in een grote stad. En tegelijkertijd is dat ook een soort van gemeenschapsvorming. Wat mij betreft ook echt wat onderdeel is van wat ik ook dan noem meer een liefdevolle samenleving. Een van de achtergronden van dat initiatief ook is een non-violent economy. Dus een niet-gewelddadige of een geweldloze economie. Dus een economie of een samenleving gebaseerd op liefde en wederkerigheid. En een stadstuin is een perfect voorbeeld om daarmee te experimenteren. Weet je? En dat is niet een hobby dingetje, maar dat is echt gewoon stukken tuin, stukken stad. Steeds meer stukken stad daarmee vormgeven. En dat is eigenlijk een heel mooi initiatief. En ja, dit zijn ook voedselbossen of andere initiatieven die je daar ook kan zijn. Mm. En dat zijn wel echt de initiatieven die je als onderzoeker of als beleidsmaker kunt volgen, waar je van kan leren, waar je in kan meedoen. Dat heb ik ook als onderzoeker gedaan. Ik heb ook meegedaan in dat soort tuinen. En je leert
hoe is dat?
Ja, heel tof. Ja, heel tof. Weet je, je bent gewoon tomaten aan het planten, appel aan het proeven van een appelboom. Dan proef je iets wat je in Nederlandse supermarkten bijna niet tegenkomt, namelijk smaak. Vers fruit met smaak. Ik denk van ja, dat moeten we allemaal doen, moeten veel meer doen. En ik leerde daar dingen in die tuin met mensen over hoe je de samenleving kan transformeren in het klein, in zo'n stadstuin.
Ja, het klinkt misschien simpel, maar eigenlijk is het een radicale manier van liefdevolle herorganisatie.
Exact, ja. En wat oogst werd, naar boven kwam eigenlijk, was, ja, er werd gedeeld onder elkaar. Dat werd soms naar mensen die het nodig hadden, zeg maar. De voedselbank. En dat we veel meer gebaseerd op geven. Echt een geef-economie eigenlijk. In plaats van een neem-economie. En dat was gewoon. Ik leerde daar dingen die ik in al die filosofieboeken niet had geleerd.
Mooi.
En dat is dat zegt wel veel. En dat mogen veel meer beleidsmakers en onderzoekers. En dus ook de instituties en de regels daaromheen zodanig organiseren dat dat de norm wordt. Dat dat normaal wordt. En niet een of andere outlier of een eenmalig inspiratie iets is. Dat moet gewoon normaal worden. En tegelijkertijd moet het abnormaal worden wat grote vervuilende bedrijven doen. Want hoe inspirerend dit ook is, tegelijkertijd moeten we die strijd ook wel voeren van het afbouwen van de vervuilende sector.
Hmm. Ja. En in de Groene Amsterdammer schrijf je ook: moderne mensen moeten ecologisch leren voelen en luisteren. De aarde praat terug, ze kraakt, ze fluistert, ze weent. Ik ben ook zelf geïnteresseerd in hoe kunnen we beter luisteren naar de natuur. Hoe probeer jij dat te doen? Naar dat gekraken en gefluister te luisteren?
Ja, het is overal om je heen, zeg maar. Dus je kan het ook gewoon alleen maar een voorbeeldje. Als je weet dat bomen die ja, die communiceren onderling met elkaar. En die geven, als het een te weinig voedingsstoffen heeft, dan kan de ander die helpen om te groeien, et cetera. Dus onder de grond is het een heel World Wood Web, zeg maar. Echt een netwerk van samenwerking. En als dat er niet is, en vooral als bomen individueel worden geplant, of om allerlei andere redenen, kan een boom ook stress ervaren. En dan ontstaan er wat blaadjes een beetje dicht bij de grond. Kleine takjes met blaadjes. Als je weet dat bomen stress kunnen ervaren, dan ga je ook anders nadenken en je anders verhouden tot een boom. Een boom is ook een leven, heeft ook kennis en is ook verbonden. Hetzelfde geldt voor vogels. Als we vogels ook gaan zien als soortgenoten. En niet omdat wij als menselijke soort. En niet dat wij als menselijke soort anders zijn. Want wij hebben geen vleugels, weet je. Nee, maar waarom maken we die, nogmaals, die grenzen, die trekken we dan op. Eerst drinken we van de rivier en daarna trekken we weer die muren op. Zoals het lied van System of a Down. Waarom doen we dat niet ook met die relatie aangaan en beter luisteren naar de vogels, naar de bomen. Maar ook de mensen die het hardst worden geraakt door de klimaatcrisis elders op de wereld. Dat luisteren, daardoor gaan we steeds meer verbindingen aan. En in plaats van onszelf dan te zien als individuele consument of als individuele burger, gaan we onszelf steeds meer zien als een ecologisch wezen. En dat betekent inderdaad dat we ecologisch geletterd moeten worden. Dat we ecologische geletterdheid eigenlijk moeten ontwikkelen. Net zoals je Nederlands kan leren schrijven, praten. Dat is ook geletterdheid. Zo kan je het ook ecologisch doen. En dat betekent ook dat we dat samen moeten doen. Samen wat bijvoorbeeld de groene moslims doen. Die doen dan boswandelingen of duinwandelingen. En die gaan samen gesprekken aan over die ervaring. Maar ook over duurzaamheidsvragen. En dat is samen ecologisch geletterd worden, zeg maar. Dus je moet het vooral niet als individu gaan doen, want dat is precies wat je eigenlijk niet moet gaan doen. Je moet het samen doen en in gesprek daarover gaan. Ik denk dat daar ook heel veel winst valt te behalen.
Mooi, ja. Slotvraag. Wat hoop je dat lezers meenemen uit je boek?
Ik noem het ergens woedeliefde. Enerzijds, nou ja, woedeliefde, ja. Enerzijds een soort van lens of een vocabulaire om kritisch te kunnen nadenken en te kunnen kijken naar het laaghangende duurzame fruit wat wij om ons heen zien en de oplossingen die we, de gangbare oplossingen, dat we daar kritisch op durven zijn. En ik heb daar ook allemaal termen voor ontwikkeld om dat scherper te kunnen duiden. En twee, verbeeldingskracht, inspiratie om die meer liefdevolle samenleving die aan de horizon longt, die nu eigenlijk al gaande is, terwijl de machthebbers steeds meer aan het gangsterfaaien zijn. Tegelijkertijd kunnen we wel nadenken over meer liefdevolle relaties. En mijn boek probeert daar een soort van perspectief op te bieden, hoe voorbij dat groen denken, groene groeidenken kunnen gaan. En welke rol we samen kunnen spelen daarin. Dus een hoop inspiratie, hopelijk. En ja, wellicht een beetje irritatie. Want ja, als je in die groene bubbel zit en je denkt dat je het allemaal geweldig doet, dan kan het soms een beetje confronterend zijn, mijn boek. Maar ik denk dat, wat ik laatst heb geleerd, van de wrijving komt de glans. Dus misschien moet het wat schuren. Juist door het schuren dan ontstaat er misschien weer wat nieuws. En ik hoop dat mijn boek dat nieuwe ook probeert taal te geven en te articuleren.
Ja, zeker.
Ja. Ik zie dat we nog heel even de tijd hebben. En we eindigen altijd met de vraag, wat weet je zeker, maar kan je niet bewijzen?
Wat ik zeker weet, wat ik niet kan bewijzen.
Ja. In je onderzoek.
Oeh, dat is een goeie. Politieke liefde. Ik weet zeker dat er dat er zoiets bestaat als politieke liefde. Maar dat wordt vaak... liefde wordt vaak gezien als een individueel privé iets. En in de politiek gaat het om strijd. Maar je kan in het politieke veld ook veel liefdevoller omgaan met elkaar. En liefdevoller nadenken over relaties met de rivieren, met ons, met elkaar. Ik kan het niet echt bewijzen, omdat het... Ik heb er nu niet heel veel aan, er is nu niet heel veel aanleiding met deze machthebbers. Maar ik weet dat het bestaat. En ik, ja, ik heb wel toch stiekem wel een beetje hoop dat we dat durven omarmen. Dat we ook politiek kunnen bedrijven geënt op liefde, op liefdevolle relaties.
Mooi. Je zei het ook even, woedeliefde.
Ja,
zei je.
Ja, dat is één woord.
Ja. Ja. Wat is dat?
Ja, dat is de combinatie van woedend zijn op de huidige, op het huidige kapitalistische systeem wat de hele planeet kapot maakt. Ook kritisch zijn dus op de groene vopspenen die daar worden gebruikt. Maar ook liefdevol zijn, dus niet rancuneus worden of neergeslagen worden. Ook liefdevol zijn, hoopvol zijn tegelijkertijd. Omdat het er is en er zijn ook allerlei mooie initiatieven om ons heen om daarmee die liefdevolle toekomst te bouwen.
Mooi, ja. Dit was Radio Swammerdam voor vandaag. Tweede presentator was Max Waterreus. De column was geschreven door Thomas Mizet. In de techniekkamer zat Momo Schaap. Bedankt.
Dankjewel.
En bij ons de gast was Chiffin Jagrou. Ook super bedankt voor het komen.
Dankjewel, wat leuk.
Mijn naam is Daniel Teunissen en een fijne zondag verder.